Herbert Blankenstein.
Ik wilde gaan vragen, fabriceren ze eigenlijk wel chips?
Ben van der Burg.
Dus we moeten het onderscheid maken tussen productiekostenvermindering en ervaring voor de kijker.
Luister naar De Technoloog.
Wekelijks in een lang gesprek met een leidende expert in zijn of haar vakgebied. Luister elke dinsdag naar De Technoloog.
De Technoloog wordt mede mogelijk gemaakt door One Xillium. One Xillium. Building Delight.
BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
Russen op de Noordzee in operatie Ocean Shield. Een marineoefening met een ongebruikelijk offensief karakter. Inclusief gesimuleerde aanval op land met kruisvluchtwapens 240 kilometer ten noorden van Schiermonnikoog.
Schiermonnikoog. Wat zoeken ze toch allemaal op dat eilandje in de Noordzee, daar aan de noorderkim van Nederland?
Bemande schuttersputjes, het is weer tijd voor Boekenstein en de Wijk op zoek naar de nieuwe wereldorde. Met uw stuurlui aan wal, Arend-Jan Boekenstein en Rob de Wijk. En op de uitkijk, Jamie Karreman van marineschepen.nl, onze gast vandaag. Welkom. Letterlijk op de uitkijk, Jamie, want je hebt mij hier gedirigeerd naar de Sentinel Hub. En daar zie je satellietbeeld.
Van dat de Noordzee, ja.
Boven Nederland, ten westen van Denemarken. En dan via de Oostzee zijn de Russen daar naartoe gevaren.
Ja, vanuit de Oostzee. En 8 augustus in de ochtend is dus die foto gemaakt. Door die Sentinel-satelliet. En tussen de wolken door, daar zie je een aantal Russische marineschepen. Op zich gewoon interessant om dat te zien. Maar extra interessant was dat precies in die ochtend zij ook die oefening hadden gedaan.
Ja, en wat hebben ze daar dan precies uitgehaald?
Wat de Russische marine zelf op de website heeft gezet, is dat zij hun kruisvluchtwapens met een bereik van 1500 kilometer hebben gesimuleerd gelanceerd. En daarna zijn zij doorgevaren richting het zuiden met amfibische
schepen. Oh, richting Schiermonnikoog?
Nee, ze zijn naar zuidwest gegaan.
Oh, gelukkig. En dit is, neem ik aan, niet alledaags. Of hoe moet ik dit precies zien?
Nee, op zich zijn Russen vaker op de Noordzee. Dat mag natuurlijk ook gewoon. En ze oefenen daar ook vaker. Dat is ook niet zo bijzonder. Maar wat ik nu extra interessant vind, is dat zij volgens mij voor het eerst deze vrij nieuwe kruisvluchtwapens daar een oefening mee hebben gedaan. Die zijn al eerder ingezet bij Syrië. Maar dat is volgens mij voor het eerst op de Noordzee. Ja. Dat hebben ze gecommuniceerd. Plus een interessante combinatie is dat er een foto van een satelliet is. Een commerciële satelliet heeft daar een foto van gemaakt. Van die schepen op dat moment.
Maar vind je het offensiever dan laten we zeggen, een aantal jaren geleden? Hoe interpreteer je dat?
Nou, deze oefening wordt jaarlijks gehouden. Hmm. Maar dan doen ze dat vooral in de Oostzee. Heeft dat ook een defensiever karakter.
Ja.
En dit is dan echt, waren zij met amfibische operaties gedurende een aantal weken bezig in een offensief scenario.
Ja, ik vraag het niet voor niks, hè, omdat je eigenlijk vanaf de annexatie van de Krim in 2014 jaar in jaar uit ziet dat het wat offensiever aan het worden is. Mm-hmm. Dat het meer op de NAVO gericht is. Die grote landoefeningen, daar gebeurt precies hetzelfde mee. Hè. Vostok 2018, 2 jaar geleden, 280.000 militairen deden daar mee. En dat, ja, er kan maar één tegenstander zijn die ongeveer evenveel militair op de mat brengt. En dat is de NAVO. Hè. Dus je ziet dus dat dat in toenemende mate ook echt gericht is op de NAVO. Heb je nou het gevoel dat wat er nu is gebeurd in de Noordzee, dat dat ook het geval is? Dat dat specifiek gericht is op de NAVO en dat dat misschien het afvuren van die kruisraketten te maken heeft met de aanvoer van versterkingen uit Amerika richting Rotterdam?
Nee, dat denk ik niet. Want ik denk wel dat het gericht is op de NAVO. Maar wat heel anders is dan anders, dat zijn natuurlijk buiten de Oostzee. Deze schepen, het waren ook hele kleine schepen. Specifiek eigenlijk voor de Oostzee. Ze waren volgens mij ook maar met 4 schepen daar in dat gebied. In normaliter, in een scenario wat normaal gesproken denkbaar is, zouden zij niet naar de Noordzee gaan uitbreken en dan hun kruisvluchtwapens.
Maar waarom vuur je dan kruisvluchtwapens af? Waar is dat volgens jou voor bedoeld dan?
Nou, ik denk dat deze schepen worden ook ingezet in andere zeegebieden. Bijvoorbeeld in de Middellandse Zee. Maar wat mij ook opvalt is dat ook wordt gecommuniceerd. Want zij kunnen in ieder scenario, net als de NAVO oefent ook, in allerlei scenario's, maar doet dat bijvoorbeeld bij Schotland of Noorwegen. En dan zijn die landen zijn dan fictieve tegenstanders.
Ja, nee, goed, het gaat natuurlijk om wat je nou eigenlijk beoogt. En volgens mij is het wel degelijk zo dat als je dus dit soort wapensystemen test, dat je dat doet onder andere om commandoposten in NAVO-gebied te kunnen raken. Maar ook om aanvoerlijnen te kunnen frustreren, zodat er geen aanvoer kan plaatsvinden uit de Verenigde Staten via Rotterdam naar, laten we zeggen, de Baltische Staten. Dat is wel normaal gesproken de taak die dat soort wapensystemen hebben. En het zou ook wel passen in die beweging die we afgelopen jaren hebben gezien, dat de druk op de NAVO wordt opgevoerd.
Ja. En dat is ook heel slim. Want kijk, laten we wel zijn dat die hele afschrikking van de NAVO is natuurlijk sterk geërodeerd. Doordat Trump steeds die bijstandsclausule relativeert. Dus, en dat betekent dus dat hij met heel veel succes kan die een al verdeeld Europa, ook een verdeelde NAVO, onder druk zetten. Overigens één opmerking over dit programma. Kijk, het is natuurlijk duidelijk dat het het begin van de Derde Wereldoorlog is. En dat ook wij dus nu... Ik vind het verstandig, Hugo en Rob. Laten we vanaf nu over de Russen alleen maar in positieve zin. Als we straks een Rus in de achtertuin hebben. Ik heb vroeger in het verleden wel eens iets kritisch over Poetin gezegd, maar het is eigenlijk gewoon een groot denker. Het is een groot denker, een groot staatsman. Ik ben ook een groot bewonderaar van de Russische cultuur. We moeten ons wel een beetje gaan indenken.
Verstandig. Oh mijn god, dit lijkt wel een boudetje. Sta je toevallig ook nog op de loonlijst dat je dit allemaal moet zeggen?
Nou, Soros en
Poetin. Ik weet dat je in de financiële problemen zit.
Zullen we misschien even terugkeren naar zee? Want we hebben het tot nu toe over de Noordzee gehad. Maar er is ook de Oostzee. Dus aan de andere kant van Denemarken, daar gebeurt van alles. Ik zag dat Zweden een beetje een soort alarmstaat is geraakt vanwege alle activiteit, niet alleen van Russen, maar ook van NAVO-zijde. Wat gebeurt er daar op de Oostzee allemaal op dit moment?
Nou, best wel veel. Zweden heeft inderdaad een verhoogde staat van paraatheid kort gekend met de extra oefeningen van de hele Zweedse krijgsmacht, tenminste alle krijgsmachtdelen. Maar gisteren was er een persconferentie van Saab waar de commandant van de Zweedse marine een toelichting gaf. Die zei dat het uiteindelijk voor de Zweedse marine ook niet heel veel anders was. Maar dat is dus het punt. Het zijn allemaal hele kleine stapjes. Iedere keer zo'n kleine verschuiving. En dan valt het ook niet zo op. Dus iedere keer zullen mensen zeggen, ja, eigenlijk is er niet zo heel veel anders. Maar dat is juist het listige, vind ik. Er gebeurt wel steeds wat.
Ik raakte even de weg kwijt toen je zei dat dit werd gezegd door Saab. Ik dacht dat die auto's maakten.
Nee, vliegtuigen.
En onderzeeboten en schepen.
Okay.
En zij hadden een persconferentie en het ging over onderzeeboten. Maar toen kwam dat ter sprake, want daar was dus die admiraal ook bij.
Ja, maar je moet je realiseren dus dat dit soort schepen met dit soort wapensystemen ook passen in het zogenaamde bastionconcept wat die Russen hebben. Bastion, zeg maar, dat je gebieden helemaal kunt afgrendelen met offensieve en defensieve wapensystemen. Nou, het gaat te ver om uit te leggen hoe dat precies in elkaar zit. Maar als je dus kijkt hoe dat is ingericht, dan helemaal ten noorden van de Oostzee, bij het Kola Schiereiland heb je dat soort systemen. Dan heb je dat in de Oostzee. Dan ga je verder naar het zuiden, dan heb je dat in de Zwarte Zee rond de Krim. En nog verder naar het zuiden, dat is natuurlijk helemaal nieuw, heb je dat rond Syrië. En daarom is het zo significant dat Poetin het behaagd heeft om de zijde van Assad te kiezen. Want daarmee krijgt hij dus de mogelijkheid om dat soort systemen daar ook te plaatsen. En dat gebeurt al. En je ziet dus nu dat dat verder gaat in de richting van Libië. Dus het komt om heel Rusland. En dat past echt gewoon in het traditionele denken van Rusland, dat gewoon honderden jaren teruggaat. Je moet gewoon proberen die grenzen enorm te verdedigen, zodat de tegenstander er niet meer in kan komen. Nou, dat is precies wat we hier zien. En dit soort schepen met dit soort wapensystemen, die passen heel sterk in zo'n beeld.
En de Russen hebben natuurlijk Kaliningrad al, daar hebben ze dus op die raketten staan. Dus eigenlijk hoeven de Baltische Staten helemaal niet in te vallen.
Die kun je heel makkelijk. Er is een heel kleine landengte van, wat is het, nog geen 100 kilometer, misschien wel 50. Van Polen naar de Baltische Staten, die kun je zo afgrendelen.
De Suwalki Gap, heb ik eerder van je geleerd.
Die kan je heel makkelijk afgrendelen. Hè? Ja. Dus, maar het punt is, en daarom wat Arjan net zei, is wel belangrijk. Wat gaat Trump dan doen? Er stond nu ook net weer in de, wat is het, New York Times geloof ik, dat hij vele malen heeft gespeculeerd over het verlaten van Amerika van de NAVO. Daarmee erodeer je inderdaad, de artikel 5 garantie, dus de garantie dat een aanval tegen één aanval tegen al is. Je hoeft niet eens de NAVO kapot te maken door eruit te treden. Maar hij is opperbevelhebber, dus als hij de krijgsmacht niet inzet, dan heeft dat hetzelfde effect. Ja. Dus de grote vraag is van, wat gaat hier nou gebeuren? Als er ooit eens een keer shit is in de Baltische Staten, wat gaat er dan gebeuren? Mm-hmm. Nou, op het moment dat je gokt als Rusland dat er dan niks gaat gebeuren, nou, dan krijg je agressie. En die gokken is al een keer eerder gedaan in 2014 bij de Krim. Ja. Toen heeft Poetin gewoon goed gegokt. Hij dacht van, nou, er gebeurt niks. Dus
en er komt nog bij een heel belangrijk punt van, kijk, bekijk het nou eens vanuit het Kremlin en je kijkt dan naar Brussel en naar de Brusselse vleespot en de Brusselse machinerie. Nou, denk je nou echt dat als hij stoute dingen doet, dat er dan heel snel nieuwe sancties zouden komen? Italië heeft heel veel export naar Rusland, die houdt dat tegen. Orbán houdt dat waarschijnlijk ook tegen. Dus eigenlijk staat Poetin heel sterk, hè, zowel economisch als energieafhankelijkheid van ons. Maar ook dat Trump gewoon die NAVO heeft kapot gemaakt.
Ja, want het is niet alleen Trump natuurlijk. Want volgens mij heeft Macron ook gezegd dat de NAVO hersendood is.
Brain down.
Maar dat heeft daarmee te maken. Dat heeft in belangrijke te maken met het gedrag van Trump. En ik denk dat Macron absoluut gelijk heeft. Ja. Ik bedoel, de hardcore NAVO-adepten die zullen zeggen van, dat klopt niet. Maar dat zeg je ook in belangrijke mate om politieke redenen, om ervoor te zorgen dat die afschrikwekkende werking in de richting van bijvoorbeeld Rusland van die NAVO overeind blijft.
Ja, en Jamie, wie is eigenlijk sterker op de Oostzee? Is dat Rusland of de NAVO?
Ja, dat is moeilijk te zeggen. Want het hangt af in welk scenario. Wat je wel ziet is dat Rusland zich echt in de Oostzeevloot, dus daar even beperken, dat ze echt richten op een oorlogvoering op zee in de Oostzee. Dus dat zijn hele kleine schepen, maar met enorme slagkracht.
Ze willen ervoor zorgen dat je de Oostzee niet binnenkomt zetten.
Ja,
dat is het.
Ze willen dat gebied kunnen afsluiten. En die systemen hebben ze ook. Maar andere landen in de Oostzee, Litouwen heeft dan nog een aantal schepen met raketten, maar Estland en Letland niet. Zweden heeft natuurlijk ook wat meer. Nou, Duitsland is het enige land dat daar met een grotere marine. Het hangt af van wat er gaat gebeuren. Wil Rusland dat gebied afsluiten, dan denk ik wel dat ze dat kunnen.
Ja, maar dat kan ook. En ze kunnen, er zijn allemaal berekeningen gemaakt. Ze zijn in staat om, zeg maar, in 60 uur zouden ze de Baltische Staten kunnen innemen. Ja. En er liggen bijvoorbeeld aan de andere kant van de grens van de Baltische Staten zijn pakweg 400.000 Russische militairen gestationeerd in het zogenaamde district West van Rusland. Maar het punt is natuurlijk, en daarom is de hele discussie over Trump zo belangrijk. Stel je voor dat je daar gaat zitten rotzooien in die Baltische Staten. Dan maak je een kostenbatenanalyse hoe de NAVO zal reageren. Ook kan de NAVO niet direct zich verdedigen, omdat je daar gewoon de troepen niet voor hebt. Hè. Er liggen veel meer troepen aan de grens, aan de Russische kant van de grens, dan dat de NAVO-troepen zijn, bijvoorbeeld in de Baltische Staten of in de Oostzee. Dan heb je dus onmiddellijk een probleem waarbij, als de NAVO wat wil doen, je onmiddellijk gaat escaleren naar nucleair. En die afschrikking, die kans en dat risico, dat wil men absoluut niet lopen. Dat heet gewoon afschrikking. Dus leuk hoor, we zijn dus gewoon nu weer terug bij de Koude Oorlog.
En halverwege dit programma al meteen geëscaleerd naar nucleair.
Ja, ik zeg lekker even, hè?
BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk.
Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Dit is Boekenstein en de Wijk. En dat programma is natuurlijk niet zonder Arend-Jan Boekenstein en Rob de Wijk. Boekenstein en de Wijk, je moet het maar kunnen.
Precies.
Je moet het tegen kunnen.
Ja. Mijn naam is Hugo Reitsma en onze gast is Jamie Karreman van marineschepen.nl. Een onafhankelijke website over nationaal en internationaal marine nieuws en achtergronden. En vandaag onze vraagbaak over de Russen.
Hugo, ik wil nog even één ding zeggen. Rob zei iets heel belangrijks over die nucleair. Kijk, wat ik daar zo angstaanjagend aan vind, hebben we al eerder ook wel eens besproken. Het is heel duidelijk dat je dan dus heel snel nucleair gaat. Dat is
dat is vreselijk.
En in de Russische nucleaire doctrine gebruik je dus kleine kernwapens al in het begin van...
Dat kan, wordt niet uitgesloten. Ja.
En wij zijn niet zo trigger-happy.
Nee, sterker nog, je ziet dus ook bijvoorbeeld een beweging in Duitsland, maar zeker ook in Nederland, er is ook kamerbreed de motie aangenomen om die dingen het land uit te krijgen.
Ja.
Ja, weet je, als je nou echt gewoon de afschrikking wil kapotmaken, dan moet je dat doen. Ja. En dan moet je dus in een tijd waarin die discussie speelt, moet je dit soort terugtrekkende bewegingen maken. Ja. Ik bedoel,
die Kamerleden gaan we naar de Baltische Staten sturen met bloemen, bossen, en dan moeten ze maar de Russen tegenhouden.
Nou, exact.
Dat is een mooie straf.
Ja.
Jamie, wat vermag eigenlijk de Nederlandse marine? Vraag ik me af nu we het over Schiermonnikoog hebben en de eventuele verdedigbaarheid. Van de Wadden.
Ja, maar de Wadden zijn het probleem niet.
Nee, die raketten waren niet op de Wadden gericht.
Nou, Vlieland, we slapen rustig.
Nou, ik heb wel gevraagd, was er ook een Nederlands schip daar op dat moment? Om in ieder geval om te kijken. Ik kreeg daar een heel cryptisch antwoord op. De Nederlandse marine is ook niet genoemd. Er is geen Nederlands marineschip genoemd in berichtgeving daar, van schepen die daar in de buurt waren. Andere NAVO-schepen waren er wel. Maar ik vind dit ook wel heel interessant, is dat het ging om een hele kleine schepen. Dus bijvoorbeeld een van de kleinere schepen was 67 meter en 800 ton waterverplaatsing. Dat is dus bijvoorbeeld 40, soms wel misschien wel 80 meter kleiner dan andere grote.
Maar het gaat om die kruisraketten. Ja.
Maar die precies, en dat is het punt. Dus die zitten volgeladen met dat soort kruisvluchtwapens. Met hypersonenwapens binnenkort. Een nieuwe wapen.
Die zijn 7 keer sneller dan het geluid. En die hebben wij niet.
En die hebben we niet. En nog lang niet.
Maar ja, maar die gaat toch niet op schepen hoor. Die gaan volgens mij onder vliegtuigen.
Nee, zeker niet. De Zircon die is al een tijdje in ontwikkeling. Zou dit jaar komen, is wat verdraagd. Het lijkt wel gebruikelijk met dat soort wapenprogramma's. Maar komt eraan. En komt ook op die kleinere schepen. Onderzeeboten ook. Inderdaad, mag 8, 9, bereik 500 tot 1000 kilometer.
Dan heb ik een technische vraag aan je. Ik heb dus gelezen, er zaten daar dus betrekkelijk kleine schepen met een grote aanvalskracht. Er was geen onderzeeboot bij en geen aircraft carrier. Hè?
Ja.
Dat betekent dus dat het was allemaal gericht dus op het afsluiten van de Oostzee, wat jij ook steeds uitlegde. En het was gericht op met die kruisvluchtwapens oefenen. En daarvoor heb je dan dus even niet de onderzeeboot en de aircraft carrier nodig.
Nee, want nou, ten eerste hun vliegkampschip is in onderhoud.
Ja. Moet je voorstellen.
Ja, maar dat zegt ook wel wat over het scenario. Het is niet een offensief, echt in die zin een scenario waarin zij de Noordzee uit willen breken en Nederland willen gaan aanvallen. Dat is het niet.
Nou, behalve natuurlijk gewoon de haven van Rotterdam. Ik bedoel, kijk,
maar dat kunnen ze ook doen vanuit de Oostzee.
Dat klopt. Dat is absoluut juist. Maar er wordt vaak voorbij gegaan, ook in dit land, omdat wij denken dat iedereen hartstikke vredelievend is. Dat Rotterdam daar geen rol in speelt. Maar juist in deze tijd, waarin dus zeg maar die collectieve verdediging, die NAVO-verdediging tegen Rusland weer belangrijker wordt, zie je dus dat ook de aanvoerlijnen over zee belangrijker worden. Dat gewoon Rotterdam een primair doelwit wordt. En alle aanvoerlijnen vanuit Rotterdam door Duitsland, Polen, in de richting van de Baltische Staten, of God weet waar die rommel allemaal naartoe moet worden gebracht. He, dat wordt allemaal. Daarom is zeg maar dat INF-akkoord. He, want die raketten waar je het over hebt, die hebben een bereikkennis dus van 1500 kilometer. Die vallen binnen het INF-akkoord. Dat is het akkoord voor middellange afstandswapens, waar in 1983 500.000 Nederlanders de straat voorop zijn gegaan, onder leiding van Mientjan Faber. Om te demonstreren dat dat toch echt niet kon, omdat dat hartstikke gevaarlijk is. En ik vind het totaal verbijsterend dat nu Trump met één pennenstreek daar een streep door heeft gezet. Op een moment dat je weer ziet dat de spanningen oploopt. En dus het nu legaal wordt om dat soort krankzinnige wapensystemen te maken. Nou, dat heeft enorme consequenties. En dat zijn precies die wapensystemen van 1500 kilometer die dus op zo'n schip zitten. Dus daarmee kun je heel Europa bestrijden. Ik bedoel, ik word daar allemaal niet zo blij van dit soort dingen.
Ja, en het zijn ook nog wapensystemen die de NAVO dan helemaal niet zoveel heeft. Ja. In ieder geval, zo'n kruisvluchtwapen, dat is natuurlijk, dat kun je vergelijken met een atoomhok. Maar zo'n hypersoonwapen helemaal niet. En Nederland heeft bijvoorbeeld ook patrouilleschepen. Die hebben helemaal geen raketten. En voor gatten worden nieuwe antischipwapens gezocht, raketten. Maar dat zijn allemaal wapens die niet sneller gaan dan het geluid.
Mm-hmm. Ja.
En dat gaat ook nog over een periode die moet over 5 jaar pas worden aangekocht.
Maar Jan, hoe verklaar jij nou gewoon die totale afwezigheid van debat? Ik bedoel, wij hebben er nu een discussie over. Maar ik bedoel, in de politiek speelt het niet. Daar wil ze alleen maar af van die kernwapens. Geen enkel idee van hoe die dreiging eruit ziet, hoe je daarop zou kunnen reageren, wat nou handig is om te doen en wat nou niet. Mensen die gewoon de straat niet opgaan als het IMF-akkoord door Trump wordt gekild. Wat is dat nou?
Nou, dit speelt eigenlijk al heel lang. Hè? Ja. Ik ben al 10 jaar de politiek uit, maar toen was het ook heel erg. De meeste partijen willen gewoon van kernraketten af, want dat is moreel verwerpelijk. Ik zeg altijd, maar je kan dat ding niet.
Ja, maar dat vind ik ook. Hè? Ik wil ook graag van die dingen af. Alleen, het kan niet. Je kunt ze niet onuitvinden. Precies. Maar wat is dat nou ten diepste in zo'n maatschappij, in die politiek?
Ja, ze denken dus echt, gemiddelde D66, ook zeker de stemmer, die denkt van, ja, dat gaat Poetin helemaal niet doen. Dat gaan ze helemaal niet doen. En de NAVO zal ons nog wel redden. Het probleem is, laten we even nog eens even een complottheorie erin gooien. Waarom is het zo dat Trump altijd dingen doet die Poetin zo verschrikkelijk goed uit?
Nou, dat heb je wel gezien in het laatste rapport. 1000 pagina's ja. Van de Intelligence Committee van de Amerikaanse Senaat.
Precies.
Ik bedoel, er is een directe relatie met Manafort en de KGB, om het maar eens even op zo'n koude oorlog te zeggen.
En wat we nu ook lazen in de New York Times, echt ongelooflijk, dat het Mueller Report, weet je nog hoe dat weggezet is door de Republikeinen? Want er is niks aan de hand, geen collusion en zo, weet je nog wel?
Het is nog veel. Ja,
en nu was het dus zo dat ze konden helemaal geen goed onderzoek daarnaar doen. Hè? Dat stond pagina 3 opeens. De Nederlandse kant heeft niet eens gehaald. Nou, luister eens. Het is heel simpel. Trump heeft ontzettend veel Russisch geld in zijn empire. Dus er is een mogelijkheid om hem te chanteren. Hè? Nou, waarom zegt Trump dat hij de bijstandsclausule redditeert? Waarom heeft hij zelfs gezegd, we moeten er eigenlijk uit? We hebben gewoon een totaal onbetrouwbare president. Ja. En dat betekent dat alleen al daarom de NAVO gewoon...
Die is gewoon hersendood.
Die is gewoon hersendood.
Ja, ik bedoel, ja, het is niet anders.
Ik denk dat je voor dit laatste stukje nu weer minpunten krijgt van Poetin.
Dat is waar. Poetin, dat moet u zo goed voornemen. Dat moet ik voor mijn vak doen.
Kunnen we nog even terug naar zee? Want we hebben nu een marine-expert aan tafel, Jamie. Welke zeeën zit jij nog meer naar te kijken? In elk geval de oostelijke Middellandse Zee,
nou,
neem ik
precies,
aan.
Ja. Ja, daar gebeurt natuurlijk van alles. Nou ja, de Zuid-Chinese Zee, dat is ook...
Maar daar situeren wij vaak ook de derde wereldoorlog.
Eigenlijk gebeurt het overal hetzelfde. Je ziet dat overal, dat doen de Chinezen in de Zuid-Chinese Zee, de Russen, die doen dat ook in de Middellandse Zee, zetten daar wapensystemen neer, zodat je er niet meer doorheen kunt. Ja. En dat is significant, want je hoeft er alleen maar mee te dreigen en de hele handel ligt stil. Ja. Dat wordt ook vaak vergeten, maar... Je gaat daar zitten waar de handelstromen zitten. Ja. Dus als die NAVO ooit nog een keer in leven wil blijven, dan krijgen wij later het verzoek, hè, let op hoor, ik bedoel zo'n voorspelling, maar dat gaat denk ik absoluut gebeuren, van de Amerikanen, of het Biden is of Trump, die zeggen van, we vinden het prima om de NAVO overeind te houden, maar dan helpen jullie ons met het begaanbaar maken van de Zuid-Chinese Zee. Dat gaat absoluut gebeuren. Ja. Moet je maar eens opletten.
En nu is het al zo dat, ondanks dat Amerika zo'n heel grote krijgsmacht heeft, de Chinezen hebben al militaire superioriteiten. En weet je hoe dat ze doen? De vliegtuigschepen van Amerika zijn fantastisch, maar zij hebben precies de juiste raketten van 1 miljoen per stuk, waar de Amerikanen bang voor zijn.
En dat zijn geen kernraketten, dat zijn conventionele wapens, waarmee je gewoon in één klap een heel vliegkampschip tot zinken kan brengen.
Ja, je bedoelt de ballistische
DR-27D, maar even voor fijn proeven.
Ja, maar goed, ze hebben ook onderzeeboten, waarmee je ook een vliegkampschip uitstekend tot zinken kan brengen. Ja. Maar ik kijk ook naar het oostelijk deel van de Middellandse Zee vanwege het conflict tussen Griekenland en Turkije.
Ja.
Binnen de NAVO gebeurt ook genoeg.
Ja.
Wat dat betreft gebeurt er zoveel. Ja. Het is niet bij te houden haast. Overigens, volgend jaar is het de bedoeling dat er een Nederlands fregat met een Britse taakgroep naar de Zuid-Chinese Zee gaat.
Oh.
En dat is ook echt inzet. Dus niet een plezierreis. En dat betekent dus ook dat zij gaan oefenen daar met de Amerikanen en met Japan. In dat zeegebied.
Op de radio ronden we af, maar in de podcast hebben we meer tijd voor onder meer luisteraarsvragen. Luister u op de radio, dan verwijs ik naar Apple Podcasts, Spotify of bnr.nl. Imme Duits vraagt, wat is de slagkracht van Rusland versus de EU? Jamie.
Ja.
Op het water, zullen we maar zeggen.
Wat je ziet is dat het wel steeds meer uit balans begint te raken, is mijn idee. Duitsland, om een voorbeeld te geven, heeft nu een aantal nieuwe fregatten besteld. Grootste fregatten ter wereld, onder andere. Ontzettend duur ook, maar nauwelijks wapensystemen. Mm-hmm. Bedoeld om heel lang en ver van huis te opereren. En als je ziet, echt 10 keer groter dan dat corvette, wat ik noemde, van 800 ton. Maar qua capaciteit niet wat er in de buurt komt. Wel op technologisch vlak en is dat allemaal prima. Maar het offensieve, dus het aanvallen van tegenstander, is er niet. Het is eigenlijk vooral gericht op het verdedigen. En dat is ook bij de Nederlandse schepen zo. Het verdedigen. En dus dan kun je ook afvragen, als je jezelf altijd moet verdedigen, hoe kun je beter niet gaan? Want dan hoef je ook niet te verdedigen.
Dat is.
Dus het enige wapen wat dan offensief ingezet kan worden, antischipwapen, ja, dat gaat dan langzamer dan het geluid.
Wat als je naar de aantallen kijkt, dan is de NAVO in algemene zin nog in het voordeel.
Ja, zeker. Maar vooral dankzij Amerika.
Ja, en bovendien is natuurlijk Rusland gewoon geen zegaande natie. Dat is niet onbelangrijk. Vandaar dus dat ze zoveel nadruk leggen. En daar moet je ook vooral naar kijken. Naar al die systemen om die zeegebieden te kunnen beschermen. Zodat, laten we zeggen, de handelsroutes kunnen worden geblokkeerd. Je kunt echt helemaal Europa, hè, alle routes die bijvoorbeeld vanuit Rotterdam lopen, die kun je allemaal blokkeren op dit ogenblik. Ja. En, dus, dat, en daarmee zit je aan de knoppen.
Maar daar gebruiken ze ook onderzeeboten voor. En ik heb even geteld. 18 onderzeeboten zijn in dienst gesteld in de afgelopen 10 jaar door Rusland. 18 korvetten. En normaal zou je zeggen, korvetten zijn dus kleinere fregatten, dat zijn dus de kleinere schepen. Normaal zou je zeggen, wat heb je daar aan? Maar goed, nu, we hebben het net gehad over wat voor slagkracht ze hebben. En een kleiner aantal fregatten. Dus dat is echt een serieus bouwprogramma.
Over Rusland als zeegaande natie. Of niet, nog een vraag van Dirk Kwakkel. Die zegt, Rusland heeft geen Blue Water Navy, in tegenstelling tot de VS, exact, de VK en Frankrijk. Dus langdurige, grootschalige maritieme operaties buiten het eigen territorium kunnen ze niet uitvoeren.
Klopt.
Welke bedreiging moeten we wel vrezen van de Russische vloot? Of is het vooral symbolisch?
Nee, dat is precies wat ik heb gezegd. Ze kunnen blokkeren. Dat is het grote punt. En daarmee kan je, wij zijn zo, neem nou Nederland met zijn handelsroutes. Wij zijn totaal afhankelijk van onze handelsroutes. Als je die handelsroutes kunt blokkeren, als je kunt zeggen van oké, we bedreigen schepen die in de richting van het Suezkanaal gaan, of in de richting van de Oostzee, daar komen ze niet meer in, dan hebben we een probleem. We doen dus Nederland kapot.
Zou maar een hamster,
Hugo. Je hoeft niet. Nee, maar kijk, je moet gewoon af van de notie dat je echt oorlog moet voeren om een land kapot te maken. Dat kun je doen door middel van cyber, dat kun je doen door middel van het blokkeren van de handelsroutes. Zo doe je dat. Ik bedoel, oorlog voeren in die zin is iets uit de oude doos.
Maar Rusland heeft wel een deel daarvan heeft wel een grote zeegaande vloot. Bijvoorbeeld met een vliegkampschip met 2 nucleaire slagkruisers. Die ook worden voorzien van nieuwe wapensystemen. Mm-hmm. Nucleaire onderzeeboten.
Er is nog geen reet voor van die Russen.
Qua aantallen niet, daar ligt ook de nadruk niet.
Nee, dus natuurlijk, dat kunnen ze niet.
Het klopt ook wel wat je zegt, maar het is niet zo dat ze die helemaal niet hebben. En ze hebben die elementen zeker met nucleaire onderzeeboten.
Hadden we dit nou beantwoord? Ruud Tax die vraagt, is de Nederlandse krijgsmacht bij machten om dit soort kruisvluchtwapens, zoals bij die oefening op de Noordzee, te ontdekken en te onderscheppen?
Ja, want die kruisvluchtwapens die gaan helemaal niet zo hard. Dus dat is zeker mogelijk. Alleen niet die nieuwe hypersonenwapens. Okay. Daar is geen middel tegen bestand.
Van Veen tot Marasanova zegt, allemaal leuk en aardig, maar de Amerikanen oefenen boven de Zwarte Zee al maanden aanvallen met kruisvluchtwapens, ja, met B1 en B52's op Rusland. Ja. Misschien moeten we zelf even in de spiegel kijken voordat we de Russen
helemaal
de maat nemen.
Helemaal waar. En dit heeft natuurlijk gewoon te maken met het feit dat die Russen ook in de Zwarte Zee al die beschermende systemen hebben opgezet om ervoor te zorgen dat Westerse landen daar niet mee in kunnen komen. En dat heet ook, zeg maar, Freedom of Navigation operatie. Dat wordt ook door de Amerikanen gedaan in de Zuid-Chinese Zee. Dat doe je dus op een moment dat het nog geen oorlog is. Maar dat doe je wel om duidelijk te maken dat die zee van ons allemaal is. Dat vergeten we vaak. Dus je doet oefeningen om duidelijk te maken dat die vrije doorgang essentieel is. Dat gaat terug tot Hugo de Groot. Dat is Mare Liberum. Dus dat soort noties zit daar achter.
Ja, vorig jaar was ik aan boord van Zijne Majesteit Evertsen, een fregat waarmee dus langs de Krim werd gevaren. En daar kwamen er ook een hoop Russische vliegtuigen over. En er was van allerlei activiteit. Ja. Maar het was wel in internationale wateren.
Ja.
Joris Zijlstra vraagt, welk effect gaat de vergiftiging van Navalny hebben op de relatie met de EU en Duitsland, in het bijzonder Rusland? En gaat dit nog effect hebben op de aanleg van Nord Stream 2? Zitten we weer op zee?
Nou, dit is wel heel interessant.
Ja, dat is een goede vraag.
Merkel was echt heel scherp, hè, 2 dagen geleden. Ja. Het probleem is alleen dat Merkel kan ook niks doen zonder de EU. De grote vraag is nu, wat gaat Italië en wat gaat Hongarije doen met de sancties? En eerlijk gezegd ben ik daar sceptisch over.
Ja, en nou dat... ja, Arjan, aan de andere kant weet je, het verzuurt de verhouding natuurlijk verder. Hè?
Ja.
En hier is sprake van een soort koude oorlog. Ja. Die we met z'n allen denk ik niet willen hebben. Ondanks dat wij iedere keer de Wereldoorlog zo ongeveer afkondigen in dit programma. Ik bedoel, moet het toch maar eigenlijk even niet echt gebeuren. Hè? Dit is wel heel vervelend wat hier gebeurt. En zo'n Navalny. Ik heb me ook zitten afvragen van waarom werd die man nou eigenlijk op vliegtuig naar Duitsland gestuurd. Nou, toen dacht ik van nou ja, als hij aankomt. Dan wordt daar bewezen dat hij vergiftigd is. Ook met Novichok, verbaasde me niks. En vervolgens dacht ik, van als hij aankomt, dan zeggen ze van, wij hebben het niet gedaan. Maar dat is in Duitsland gebeurd. Dus het past ook gewoon in die desinformatiecampagne die er is. En er zijn hele hordes hoor. Jij dus inmiddels ook, omdat jij nu ook op de loonlijst staat van Rusland. Ja. Die dat geloven.
En overigens, even, die Navalny is natuurlijk ontzettend belangrijk. Hè? Het is zo'n slimme man. Dat je dus die campagne Vote Smart. Hè? Hij heeft, zijn partij is niet eens geregistreerd. Maar wat hij gedaan heeft van alle niet-Putin-partijen, die probeert hij te laten samenwerken. Nou, verder, hij maakt fantastische YouTube-filmpjes van over de thieves van Poetins partij. En over het paleis van Medvedev, zie je dan en zo. En die worden door heel veel Russen bekeken. Ja. Dus hij stelt dus een corruptie aan. Dus met andere woorden, Poetin heeft een groot probleem met Navalny. En mensen zijn daar kwaad over.
Sluiten we af met een vraag van Camille Gullekers, die volgens mij niet zo heel onder de indruk is van de Russische marine. Die zegt, hebben de Russen nog genoeg diesel om weer thuis te komen of hebben ze wind mee? Nou, Jamie, dit is een vraag voor jou, denk ik.
Ja, nou ja, kijk, ze sturen altijd wel een sleepboot mee, inderdaad, als zij op pad gaan. Was nu volgens mij niet zo, die heb ik niet kunnen ontdekken. Het waren allemaal nieuwe schepen, over het algemeen. En zeker die corvetten.
Ja, en bagatelliseer niet, hè. Ik bedoel, er wordt al continu gebagatelliseerd. Maar ik wijs iedere keer op 2014, annexatie van de Krim. Ja. Illegaal, voor de eerste keer sinds Hitler, dat een ander land een deel van een ander land annexeert. Daar kan je allemaal mooie woorden over spreken, van dat ze daar recht op hadden. Maar dat hadden ze gewoon niet. En is ook veroordeeld in de algemene vergadering van de Verenigde Naties. Dus... Ja. Ik zou zeggen, laten we dat toch een beetje serieus nemen, maar niet te veel bagatelliseren.
Dit was weer Boekestein aan de Wijk, waarin we leerden dat Schiermonnikoog vooralsnog veilig is, alleen misschien Rotterdam niet. Nou, we zagen het aan Boekestein en Rob de Wijk, zeg ik dank voor het luisteren. Speciale dank aan Jamie Karaman en tot volgende week.
Herbert Blankenstein.
Ik wilde gaan vragen, fabriceren ze eigenlijk wel chips?
Ben van der Burg.
Dus we moeten het onderscheid maken tussen productiekostenvermindering en ervaring voor de kijker.
Luister naar De Technoloog.
Wekelijks in een lang gesprek met een leidende expert in zijn of haar vakgebied. Luister elke dinsdag naar De Technoloog.
De Technoloog wordt mede mogelijk gemaakt door One Xilium. One Xilium. Building Delight.